staat de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste, en van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 32 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 32, de versen 1 en 2.
Thank you.
gezendbrief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het vijfde hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig gelden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop, en de hoop bestaat beschaamd niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening hebben gekregen. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood door alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door den ene die gezondigd heeft, alzo is de gift van de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo Ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad er meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons nog weer hier in uw huis gebracht. En mocht het een waar Bethel wezen, want zonder die rechtspraak en vrijspraak zullen we u niet kunnen ontmoeten. Zonder die toegerekende gerechtigheid van Christus zullen we, ja, kan zelfs ook uw volk door dit leven niet komen. Want door u bewegen wij en leven wij, zoals gij in uw woord zegt. O, het mocht ons wel ter helle doen schrikken als wij nog buiten die toegerekende gerechtigheid van Christus leven kunnen. Want dan leven we voor eigen rekening, terwijl die verzoening is aangebracht. En als wij in dat ongeloof blijven, dan vertreden wij het bloed van Christus. Hoe mochten we dat maar bedenken, Heere, dat ook in deze uren uw rechtvaardigheid wordt geopenbaard in Christus jegens de goddeloze, want gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt. En wat dat betekent, ach, het is allemaal voor het geloof ingewisseld in onze dagen, maar dat bedoelt uw woord niet met het geloof te zeggen. Want het geloof is geen werk, maar die niet werkt, doch gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Heere, dat geheim. Ach, dan moet er een heel mens aan, want van nature werken we 24 uur per dag. Die oude mens kan niks anders doen dan werk. Heere, gij mocht er nog aan te pas komen op deze uren. Het is weer reformatieherdenking geweest. Dat we dat in deze uren niet alleen zouden gedenken, maar beleven. Want er wordt zoveel gedacht, wat allemaal formeel is, al die formaliteit in onze dagen. En zoals ook uw knecht Bunyan beschrijft, meneer, formaliteit, formalisme, ach, wat hebben we dat toch velen naar de hel gesleept. Want dat is hels bedrog als een mens zich maar vlijt met gewoontes, met traditie, met formalisme. Heer, kom er zelf nog aan te pas in deze uren, om onze harten te openen, om ons van dood leven te maken en uw volk daarin te bevestigen, in die, dat leven van Christus. Gedenk de weduwe en de wezen, deze ondergaande wereld, uw kerk in deze ondergaande wereld. Ze zullen er niet mee ondergaan, maar ze zullen hun ziel als een buit uitdragen. Dat we er ook in mochten delen, Heere, want deze tijd gaat zo schielijk voorbij. En gelijk die rijke man in de hel ook is overkomen tot zijn eigen schuld, want hij had de tijd niet uitgekocht, terwijl ook in zijn dagen de dagen boos waren. En wat is het rampzalig als een mens de dag van zijn zaligheid maar uit blijft stellen, want dan zien we op Hofni en Pinaas, op Nahab en Abihu, en zoveel die al, zoveel miljarden mensen die al ter helle gevaren zijn, en we slaan er geen acht op. Heere, gij komt om deze aarde te oordelen en alle bewoners die daarin hebben geleefd en beweegd. Mag gij ons in Christus genadig zijn. Jezus wil het. Ja, een herdenkingsdag kan beter een rouwdag genoemd worden. Ik heb gisteravond nog die brief gelezen van John Livingstone aan zijn gemeente te Accra. Die taal wordt in onze dagen niet meer gehoord. Maar Gods woord blijft Gods woord. En die getuigen van Christus, die spreken nog nadat ze gestorven zijn. Ik heb dat boekje maar meegenomen, niet om het voor te lezen. Dat zijn de brieven van Rutherford. Ik heb alle brieven van Rutherford. Maar er staat ook een brief opgenomen van John Livingstone. Ten eerste heb je het getuigenis wel eens gelezen. Ik heb het wel eens gepubliceerd van de godzalige Samuel Rutherford op zijn sterfbed. Hoe hij zijn eigen heeft vrijgemaakt van al die goddeloze dominees in onze dagen. En dat wordt nou tegenwoordig laster genoemd. Nou, Heemskerk, je zal het in de hel bewenen. Gods werk, Gods getuigenis wordt laster genoemd in onze dagen. Zo afgevallen is het. Want die afval, we hebben de vorige keer over gepreekt, dat de apostel zegt dat de dag des Heren niet komen zal, tenzij eerst de afval is gekomen. Nou, die afval is gekomen. Daar leven we middenin. Het werk Gods wordt nou, het getuigenis van Jezus wordt nou laster genoemd. Door HHK-dominees en noem ze maar op. Dan word je neergezet als een lasteraar. Nou, Heemskerk, straks sta je van God met die dubbele laster. Want dat is dubbele laster. Als je het getuigenis van Jezus laster noemt, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat wordt in onze dagen zo lichtvaardig bedreven. Het is unbelievable. Omdat God hun een kracht der dwaling hebben gezonden. En waarom zeg ik dit? Een broeder die belde Heemskerk op. En hij zegt, jullie zeggen wel dat je de zaak behartigt. En daar heel serieus in bent, in die zaak Akster. Hij zegt, maar het is een leugen. Want je poseert Akster nog steeds op die website van Timotheus.nl. Als zijnde een veldwerker, een zendingswerker in dienst van Stichting Timotheus. Hij zegt, dus daarmee bewijs je dat je er helemaal niks om geeft. En dat je Gods naam doet lasteren door die zaak niet te censureren. Ja, zegt Heemskerk, we wachten op de uitspraak van de burgerlijke rechter. Ja, dat moet ook gebeuren. Maar in maatschappelijke zin, hè, in burgerlijke zin. Maar de kerk moet hier zijn censuurmaatregelen nemen en ze doen het niet. Ze doen het niet, want ze wachten de uitspraak van de rechter af. Dat is een bewijs. Dat die Heemskerk een valse leraar is. Want Gods eer interesseert hem niks. Hij houdt het bedekt. De doofpot gaat het in. En daar staan ze voor. En geef daar je geld voor. Daar is niks van God bij. Bij heel die stichting Timotheus. En waarom noem ik dit? Om nog eens een keer te bewijzen dat. Want die broeder werd uitgemaakt. Hij gooide de haak erop die Heemskerk. Hij zegt, jij bent die... Die man die me al die lasterbrieven stuurt. Dus het getuigenis van Jezus wordt in onze dagen laster genoemd. Zo ver, zo diep gaat de afval in onze dagen. En die reformatieherdenking, dat zijn diezelfde mensen die ook een reformatieherdenking houden. Hè, reformatiediensten houden. En er is helemaal niks van God bij. Daar is God niet in hoor, in dat soort predikanten die de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven. Want dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat zal ik je vertellen. En waarom heb ik dit hoofdstuk opgelezen? Omdat die gerechtigheid van Christus, die toegerekende gerechtigheid van Christus, het enige middel is om van God te bestaan. God heeft de reformatie gegeven. Als je dat ontkent als zijnde een werk Gods. Ja, dat is ook godslastering. En Rome heeft op de concilie van Trent de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen vervloekt. En daarmee de zonde van tegen de Heilige Geest bedreven. Ook door dat godslastelijk ambt van de antichrist. En als ik dan dit boekje van Samuel Rutherford lees. De brieven van Samuel Rutherford. De brief van John Livingstone aan zijn gemeente te Ancram in Schotland. Nou mensen, dan staat er nog wat te gebeuren aan de uitstorting van Gods oordelen. Dat zal ik je vertellen in Gods naam. En dat zullen bloedige oordelen zijn. Er zal geen ene reformdominee dat kunnen ontlopen. Als dat niet waar is, dan heb God nooit door mij gesproken. En waarom dit hoofdstuk? Niet om de reformatie te gedenken, maar om die reformatie te geloven en te ondervinden. Want daartoe is het geschreven, het is tot onze lering geschreven. Kijk, al die gedenkdagen. Maar Luther zou zeggen van, hoe bent u tot het geloof in de gerechtigheid van Christus gekomen? Want met al dat poppenkastgedoe in onze dagen, met die Luther-citaten, de afval wordt gaande groter. CD's vol, boekenkasten vol, bibliotheken vol. Maar je kunt met je boeken niet voor God verschijnen. Je moet het van de Heere zelf hebben geleerd. En dan begint dit hoofdstuk. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En ik heb maar een hoofdstuk gelezen, want heel dat Romeinen, heel Gods woord staat vol van de gerechtigheid van Christus. Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt, zoals geschreven staat in Romeinen 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Doch degene die niet werkt, nou van nature werkt de mens, hij doet er alles om verloren te gaan. Hij werkt 24 uur per dag, dat is nou niet een kenmerk van die oude mens, dat is zijn natuur. Onze natuur van nature is werken, 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 werken. Maar er staat hier, degene die niet werkt. Dus als je werkt, als je in die oude natuur mens verkeert, zal je nooit geloven. Want er staat, degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Dus dat moeten we eerst goed verstaan, gemeente. Dan moet je uitgewerkt zijn. Daar al uw golven, daar al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Ja, weet je waarom je benauwd wordt, ziel? Omdat je maar aan het werk blijft. Aan het werk blijft. Bidden, vasten, Bijbel lezen, kerk gaan. Dat is op zich allemaal werken der wet. Er is van een mens niks goeds te zeggen. Heel de wereld van God verdoemelijk. Door de val in Adam, door de zonde van Adam, is ook, we hebben het opgelezen, is die schuld aan alle mensen toegerekend. Zelfs zegt een apostel, ook voor degenen die niet in gelijkheid gezondigd hebben. De heidenen, die weten nergens van. Maar ook wordt hen die schuld toegerekend. Ja? En die toerekening door de gehoorzaamheid, door de lijfelijke gehoorzaamheid en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus, moet ons toegerekend worden. En hoe wordt die toegerekend? Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Wat staat hier centraal in deze tekst? Niet die gelooft in hem. Dat wordt wel genoemd, want dat gaat niet zonder. Wat staat centraal? Die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is het kernthema in Gods woord. Dat is de leer waarmee de kerk staat of valt. Dat heeft Luther ook al gezegd. Als de leer waarmee de kerk staat of valt, de kerk met een hoofdletter, de kerk staat of valt, dat is de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want God rechtvaardigt niet de gelovigen. Dat wordt natuurlijk kerkbreed in onze dagen geleerd en dat maakt dan ook de afval uit. Men heeft de gelovige mens centraal gesteld en God mag aan de zijlijn kijken en tevreden zijn. Dat is niet de vrije genade leer. Het moet toch vrije genade zijn, niet waar? De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is vrije genade. Dat is vrije genade. God begint. God is de eerste niet te geloven. Nee. Waarom wordt het zo gezegd? De leer van de rechtvaardiging des geloofs. Omdat het zonder geloof niet kan bestaan. Maar het is niet eerst. Nee. Doch degene die niet werkt. Dus dan, ik lag gekneld in banden van de dood. Nou, dan kan ik nog wel uithouden. Dat angst der hel mij alle troost dit missen. Nou, dan gaat het ook nog wel. Maar al word je daar nou ook van afgesneden, want dan ben je nog aan het werk. Degene die niet werkt, ik ben door de wet gestorven. Kijk, dat verklaart Paulus, daarom staan die hoofdstukken achter elkaar geschreven. Je kan ze niet allemaal tegelijk lezen, maar eigenlijk zou je het tegelijk moeten lezen. Want het geloof verstaat dat in één ademtocht. Wij dan met hem begraven door de doop. In de dood, want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, dus het staat er allemaal niet los van, hè? Als je nou die teksten geïsoleerd leest en die worden ook dikwijls geïsoleerd gepreekt, dan krijg je valse leer, dan krijg je totaal valse leer, want dat moet uitgeklaard worden.
Door Gods woord zelf. Door Gods woord. Gods woord kan alleen maar verdedigd worden met datzelfde woord. We kunnen God alleen eren door zijn woord. Hoe draag je Gods woord door deze wereld? Of ben je altijd met je eigen bezig? Doch degene die niet werkt, nou, dat is een gestorven mens. Want anders werk je. Je kunt wel zeggen, nou, daar houd ik nou eens mee op. Maar dan werk je nog steeds. Paulus zegt het in Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. Kijk, als deze teksten gepreekt worden, wordt het allemaal geïsoleerd gepreekt van die dood van de oude mens. Luister maar een preek, welke ook. Geef het me maar door. Want die rechtvaardiging van de goddeloze wordt niet meer gepreekt naar zijn bijbelse betekenis. Nergens meer. Nergens meer. Weet je wat het in onze dagen is geworden? De rechtvaardiging van de goddeloosheid. Dat is het geworden. Alles kan er, werkelijk alles kan er mee door. En zelfs Gods getuigenis van zijn getuigen wordt laster genoemd in onze dagen. Nou, er had nog een vriend, had die professor J. Dekker aangeschreven. En hij antwoordt mee, twee teksten, je moet het zelf maar lezen. Spreek niet kwalijk van elkander, broeders. En gij zult niet oordelen, daar zijn ze allemaal zwanger van. Ook al die dominees, net als die Dekker. Die Dekker, dat is een ketter. Een godslastelijke ketter. Maar al die dominees, die zijn zwanger van deze tekst. Gij zult niet oordelen, je moet er maar veel voor bidden. Nou, maar daar stop je niet de mond van de getuigen van Christus mee, hoor. Dat kan ik je wel verzekeren. Want die langspeelplaat, dat is een langspeelplaat van de duivel geworden. Want de duivel, die hebben ook allemaal teksten op zijn lippen. Allemaal bijbelteksten. Allemaal statenvertaling teksten. Denk er goed om. Maar daarmee kun je Gods getuigen, daarmee kun je het geloof niet verslaan. Het geloof is niet te verslaan. Nou, omdat de Heer daar borg voor staat. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet zal ophouden. Doch degene die niet werkt, dus dat is een gestorven mens. Hè. Hanna die had er verstand van, ik heb het al zoveel keer gezegd, de Heere dood met DT. Dat mens was gestorven. Ja, je hebt eerst haar onvruchtbaarheid moeten inleven. En toen is ze daar ook nog aan gestorven. Aan de onvruchtbaarheid, aan dat geklag. De Heer, ik ben zo onvruchtbaar. Want de rechtvaardige zegt niet, ik ben een dorre boom. Omdat die leeft uit de groene levensboom Christus. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Dat is niet eerst hoor. Die de goddeloze rechtvaardigt, dus dat is niet de gelovige. God rechtvaardigt niet de gelovige, nee. Nee, hoe is het bij Abraham gegaan? Dat voorbeeld van Abraham, dat neemt Paulus er ook bij. En dat is door de Heilige Geest opgetekend. Denk erover hoor. Dat zegt Paulus maar niet zomaar als zijnde zijn leer. Nee, dat is de leer des Heilige Geestes. Van de hoogste autoriteit. Hij neemt het voorbeeld van Abraham erbij. De bekering van Abraham stelt hij als voorbeeld voor alle geloven. En hoe is het bij Abraham gegaan? Afgodendienaar in het Ur der Chaldeeën. Onderzoek het maar. Hij diende de afgoden. En toen is hij door de Heere geroepen. Abraham gaat uit. Want ik ben uw loon. U scheelt uw loon zeer groot. Dus God was de eerste die tot Abraham sprak. Niet de gelovige Abraham was de eerste. God sprak tot Abraham in de voorraad. Dat was een heiden. Dat betekent dat God de goddeloze rechtvaardigt. Niet die besneden is, maar die de goddeloze rechtvaardigt. En Abraham geloofde God. Vers 2. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dus de Heere zet de gerechtigheid van Christus op rekening des geloofs. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Kijk, dat wordt allemaal Arminiaans gepredikt in onze dagen. Je moet hem aannemen, dat is eerst, en in hem geloven, en dan word je gerechtvaardigd. Dat leert Gods woord niet, nee. Het wordt wel zo gezegd, maar als je dat biblicist opvat, dan ga je ermee ter helpen. Het moet geestelijk verstaan worden. God zet niet het geloof voor Christus. Nou. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik mijn welbehaag heb. Hoort hem. En wat heeft hij gezegd? Wat was de prediking van Christus? Waartoe was hij gezonden? Hij was van God gezonden om te zoeken. En zalig te maken dat verloren was. Nou, daar heb je die mens die niet werkt. Dan ben je ook nog gestorven aan je verlorenheid. Want een dode, wat is nou een dode? Hanna had er verstand van, heb ik gezegd. De Heere doodt en maakt levend. Als je dat gaat isoleren van de rechtvaardigheid des geloofs, dan ben je een ketter. Paulus zegt hetzelfde als Hanna zegt, ik ben door de wet gestorven. Dat is geen opdracht waar de mens aan moet voldoen. Nog een keer, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Is dat je gebed? Of je van die oude mens, of je van je eigen ik verlost mag worden? Want dat moet eerst gebeuren. Want de Heer die werkt niet met die oude mens. Daar werkt hij niet mee. Nee. Die niet werkt. Dus. Ja. Ik weet hoe een mens denkt. Omdat ik zelf ook een mens ben. Een mens kan alleen maar rationeel denken. Dus die gedachten van die oude mens, daar bereik je in de eeuwigheid niks mee. Daar bereik je in de eeuwigheid niks mee. Al die kronkelingen van die oude mens. Nou, die niet werkt. Nou, dat is een voorwaarde, daar kan geen enkel mens aan voldoen. En toch staat het geschreven als de leer van Christus. Die niet werkt. En een mens maar bezig. Hij denkt, dan ga ik er toch eens om bidden. Nee, die niet werkt, staat er. Want je moet rekenen dat die rijke man in de hel, die heeft zijn hele leven gebeden opgezonden. Oh ja. En van Lazarus, ja, wat staat er eigenlijk van Lazarus geschreven? Dat hij biddende was? Nee, hij begeerde het brood van de rijke tafel, van de rijke van zijn tafel. En er staat in Gods wet, gij zult niet begeren. Want Paulus weer zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Nou, dus die Lazarus, hè, die was de slechter aan toe, zou je zeggen, als die rijke man, want hè, die leefde alle dagen vrolijk en prachtig, die kon zijn gebeden opgalmen. Maar Lazarus kon dat allemaal niet meer. Nee, hij werd van de honden gelikt. Hij zat vol zweren, van binnen en van buiten. En Lazarus stierf. En wat staat er dan? En zijn ziel werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Maar God maakte onderscheid waar het niet was. Nou, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. Dat is nou de vrije genadeleer. En dat is een ergernis voor het vlees. Het vlees barst er tegenin. En je moet niet denken dat het in je leven niet zo is. Als je dat denkt, dan ben je van de duivel betoverd. Want het vlees en de mens is enkel vlees. Het vlees, mijn vlees, uw vlees, barst daar tegenin. Want vijanden worden met God verzoend. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Nou, dat moet je leren spellen. Dat moet je echt leren spellen. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, het staat in de goede volgorde voor het geloof. Maar voor het verstand staat het in een Arminiaanse volgorde. De Bijbel lezen, dat kan alleen maar door het geloof. Want een mens onder de wet gaat er altijd de verkeerde kant mee. Altijd de verkeerde kant mee. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dus ik ken naast deze Arminiaans geschreven tekst, het is niet Arminiaans, maar als je het zo leest met je verstand, met je ratio, dan zeg je nou, eerst het geloof en dan rechtvaardig. Nee, dan klopt het niet, want die de goddeloze rechtvaardigt. Dus iemand die in hem gelooft, die is een gelovige. Dus dat klopt niet. Dat kun je nog wel rationeel kun je dat bedenken. En toch wordt het zo geleerd. Eerst het geloof en dan rechtvaardiging. Want ze zeggen, het heet de rechtvaardiging des geloofs. Paulus zegt, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Nou, dat zie je toch, zeggen de mensen. Zeggen al die leraars, zie je wel. Maar dan ben je toch niet goed op de hoogte, want dan zie je te isoleren van de totale godsopenbaring. Want Paulus spreekt, dan gaat hij het uitwerken, hoe dat geschiet in Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8. Dan krijg je de uitwerking, net als de catechismes, die hebben dat ook gesteld. Wat is uw enige troost? Beiden, leven en sterven. Dat ik het eigendom ben van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En wat er verder volgt. En dan zou je zeggen, nou, dan gaan de mensen zich inbeelden. Nee, dan gaan ze het uitwerken. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet Gods. Dan gaan ze het uitwerken. Hoe je tot die enige troost, hoe dat gaat, hoe God dat werkt. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat is hier ook niet van los te maken, want het staat er heel eenvoudig. Doch degene die niet werkt, maar ja, daar heb je de onmogelijkheid al. Dan wordt ieder mens afgesneden, want we werken allemaal van nature. Allemaal om zalig te worden. Dat is wel de wens, maar de mens werkt. Hij doet er alles aan om verloren te gaan. Met al zijn vrome werk. Die niet werkt, daar kom je niet over, daar komt geen mens overheen. Want God heeft het geschreven, de Heilige Geest heeft het geschreven. En hij wist wie de mens was, die niet werkt. Alle mensen worden hier afgesneden. Opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Die gelooft in hem. Als je al niet kan komen tot niet werken, hoe kan je dan ooit tot het geloof komen? Dat is niet mogelijk. Vanuit de mens. De discipelen die zeiden het, die riepen het uit. Wie kan dan zalig worden? Wat bij de mensen onmogelijk is. Dus de doorgang door de enge poort, en het geloof weet ervan, de doorgang door de enge poort is een onmogelijkheid. Want die oude mens, die werkt, die komt er niet doorheen. Die niet werkt. Hoe kom ik tot die stand van niet werken? Dan zeggen ze in ons, ja, dan moet je geloven. Nee, dat is niet mogelijk, want die oude mens die werkt 24 uur per dag. Dus die zal nooit één druppel gaan geloven. Want er staat, die niet werkt. Ja, Gods woord is wel zo heerlijk eerlijk. Daar komt geen mens doorheen. Hoor. Daar komt geen mens doorheen. Niet met je redeneringen, niet met je historisch geloof. Niet met je wondergeloof, niet met je tijdgeloof. En als je denkt hè, dat historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof, plus, avageloof. Forget it. No. Die oude mens die kan een historisch geloof hebben. Die oude mens kan een wondergeloof hebben. Die oude mens kan ook een tijdgeloof hebben. Maar niet het ware geloof. Want, er staat hier geschreven, die niet werkt. Ja mensen, dat is in mijn leven. De Heer heeft dat gedaan. En zoals bij Paulus in Romeinen 7. Want daar komt hij tot de uitwerking. Van dat geheim wat hier geschreven staat. Doch degene die niet werkt. Dat verstaat een natuurlijk mens niet. Want hij kan alleen maar werken. Ik heb al gezegd, dat is niet een eigenschap. Dat is zijn natuur. Werken, werken, werken. Ook met je niks doen, dan ben je volop aan het werk. Die niet werkt, maar gelooft in hem. Dus dat besluit ligt niet aan mensenzijde. Om dat nou maar eens even om te draaien. Om nou eens uit te scheiden met werken. Ja, houd op met werken. Ja, de mens gaat ermee door. Een mens gaat, die niet werkt. Hoe kom ik tot die staat van niet werken? Dan moet je overgezet worden. Dan moet je van eigenaar verwisselen. Dan moet je een staatsverwisseling ondergaan. Van het koninkrijk der duisternis tot het koninkrijk der licht. Van eeuwig licht. Die niet werkt maar gelooft in hem. En dan staat er een geheim die de goddeloze rechtvaardigt. Want daar heb een natuurlijk mens absoluut geen verstand van. Die oude mens onder de wet wil niet worden wat hij is, een goddeloze. Daar is een mens vijand van. Hij wil niet een goddeloze zijn. Hij wil geen goddeloze genoemd worden. Hij wil niet als een vijand met God verzoend worden. Dat wil hij absoluut niet. Meewerkende genade. Wat je nou in onze dagen hoort, dat is allemaal die mensen worden aan het werk gezet richting Jezus. En het gaat allemaal richting de hel, want zo werkt God niet. Nou, nog een keer, hè. Hanna, de Heere dood. Dat was haar lofzang, haar geloofzang, haar zwanenzang. De Heere dood en maakt levend. De Heere doet ter helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dat is voor God geen onmogelijkheid. Want de Heere hoeft bij wijze van spreken met zijn ogen te knipperen en het geschiet. Op zijn stem, op zijn spreken. De doden zullen horen de stem, want we liggen allemaal in de dood. Hoe kan je die dode mens nou geloof aan praten? Hoe kan je die dode mens, want die dode mens, die is actief dood. Actief dood. Vijandig dood. Dat is een staat van werken. Dat is een staat van werken. Maar de Heere zegt, die niet werkt. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Die niet werkt. Toen kwam Paulus op het punt, die niet werkt. Doch ik ben gestorven. Want je kan alleen maar tot die staat van niet werken gebracht worden als je gestorven bent. Want ook als je bewusteloos bent, loopt nog dat bloed van Mozes door je aderen. Werken, werken, werken. Nou bedoel ik Mozes niet te beschuldigen. Nee, maar die Joden die onder de ceremoniële wet verkeerden, die het gros, de massa, heb gedacht, als wij namelijk in gehoorzaamheid al die offers brengen, dan zal het met ons wel goed aflopen. Dan hebben ze niet verstaan wat de kerk met een hoofdletter toen heb mogen verstaan. Zoals Abraham het heb mogen verstaan. Hij heeft van verre gezien de komst van Christus in het vlees en die omhelst de belofte niet verkregen hebbende, de vervulling ervan, doch wel de toepassing ervan, die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is nou, daarom heb ik dat hoofdstuk 5 gelezen voor u. De eerste tekst in mijn leven die kracht deed, dat was het 6e vers, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijnde tijd voor de goddelozen gestorven. Toen heb ik voor het eerst mijn naam in Gods woord gelezen. Daarmee waren niet mijn zonden verzoend. Nee, maar toen heb ik mogen zien dat God het doet. Dat God het doet. Het ging geheel van God uit. Want als je je onmogelijkheid in het stuk der ellende moet uitleven, dan ga je ook inleven dat wat de Heere zegt, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Ja. Het is voor God ook onmogelijk. Het is voor God niet mogelijk. No. Dat wordt ook afgesneden. De onmogelijkheid van zalig worden. Als je niet afgesneden bent, kan je toch niet ingeplant worden. Dus het moet door die afsnijding heen. Oh, mensen, is daar zo'n bittere vijand van. En zeg nou niet dat je daar zo'n vriend van bent. Want met dat te zeggen, ben je een dubbele vijand. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Dus het moet sterven. En die oude mens, Paulus zegt het ook, na ontvangen genade, omdat hij dat lijk van die oude mens moet meedragen. Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Nou, Paulus was daar niet in de wanhoop. Want hij zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Omdat hij achter het geheim was gebracht. Daarom is een man als Kobrugge is ook nooit verstaan, ook in onze dagen niet. Er is geen één dominee die Kobrugge verstaat. Omdat ze de levende rechtvaardiging van de goddelozen niet verstaan. Want Christus is ook voor ons gestorven ten aanzien van het leven der genade, ten aanzien van het leven der heiligmaking. Daar moet de kerk het geheel van Christus hebben en ook niet van het geloof. Nou, uit het geloof leven, dat is uit Christus leven. Dat staat er absoluut mee gelijk. Als je het geloof 1 promiel isoleert van Christus, dan heb je vals geloof. Dus dat geloof is geen werk die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dan weet je dat je als een dode uit je ademsgraf bent geroepen door die krachtdadige inwendige roeping. Want dat bedoelt, dat zegt Paulus er niet bij. Maar als je zo Gods woord geïsoleerd leest, dan ga je met Gods woord en verderven. Dat kan ik je wel vertellen. Want het geloof onderzoekt deze dingen. Die wil weten hoe het werkt, hoe het gaat. Dat weet hij uit zijn eigen leven. Maar hij wil ook, hij heeft ook Gods woord nodig om dat onder woorden te brengen. Om dat te verstaan. Niet rationeel, maar door het geloof. En dan is het lezen en de prediking onmisbaar. Onmisbaar. Je kan niet zonder de prediking, je kan niet zonder Gods woord, kan je zalig worden. Dat bestaat niet. Nou. En het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Want Gods woord doet kracht in die uren der wedergeboorte. En de Dordtse vaderen, want Kobrugge was helemaal niet zo gek op die Dordtse vaderen, omdat ze de Arminianen hebben bestreden met de leer van de wedergeboorte. Kijk, dat is krachteloos geweest. Ze hadden in de ribben aangepakt moeten worden. Met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want dan hadden die 5 artikelen tegen Dordt, van Dordt, niet opgesteld hoeven worden. Nee. Want eigenlijk is dat allemaal aanvullende gerechtigheid. Het is een belijdenis. Maar we moeten terug naar het woord. Dat was de reformatie. Daar werd Luther ingezet. Rechtvaardiger zal door zijn geloof leven. Op die toren in zijn wanhoop. Vader die ter helle, om het nou zomaar eens te zeggen. En toen ondervond hij wat Hanna uit ondervinding der zaken mocht zingen. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dat is absoluut noodzakelijk. Laat ik eens zeggen, een mens maakt daar een verbeelding van, een inbeelding van. Gooit het overboord. Gooit het overboord. Want als de Heer het doet, weet je toch niet wat je overkomt. Tenminste, aan het begin ervan. Dan heb je gebeden of je daar nou eens deelgenoot van mag zijn. En als het gebeurt, dan zeg je, Heer, nee, dit niet. Dit is te erg. Want als er een heel mens, want die oude mens moet er aan, hoor. Die moet er echt aan. Die oude bedorven mens komt de enge poort niet door. Hij komt de enge poort niet door. Nou, Er komen alleen maar lijken, want de Heere trekt ze in de tijd. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dan ben je een lijk. Want een lijk moet getrokken worden. Die kan van zichzelf niet meer lopen. Dat verloren schaap kon niet meer lopen, want het lag in de ravijn met gebroken poot. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, dan ontvlamt er wel enige hoop in het hart. Ne? Dat het bij God mogelijk is, dat God het doet. Daar begint de Heer mee. Door de traliën van het evangelie begint dat licht te schijnen. Dat is nog niet het zaligmakende licht. Maar hoe zullen ze in hem geloven als zij die Christus en schriften niet gepredikt wordt? He, dus dat licht van het evangelie gaat stralen door de traliën van de gevangenis waarin je verkeert. Oh ja, de Heer is toch machtig om door gesloten deuren te komen. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Je moet eerst weten dat je een goddeloze bent. Dat je nou werkelijk zodanig alles verzondigd hebt dat er geen hoop meer is op zalig worden. Door te werken. En als je hoopt buiten de toegerekende de gerechtigheid van Christus om, staat dat ook onder de noemer werken. Alles wat je gelooft buiten de toegerekende gerechtigheid van Christus om, staat onder de noemer werken. Dus dat neemt de Heer niet in aanmerking. Die niet werkt. Met die twee woorden worden alle mensen afgesneden, want iedereen werkt. Van nature. Ja. Die niet werkt. Wanneer werk je niet? En ik ben gestorven. Toen werkte Saulus van Tarsus niet meer. Toen begon God te werken. Ik heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Ik ben door de wet gestorven, opdat ik Goden zou leven. Opdat ik Goden levend gemaakt zou worden. Dat is de orde hoor. De Heere zal het nooit anders doen dan in die orde. Want de doden zullen horen. De stemmen des zons God. Wat zijn dat voor doden? Zijn dat alle doden? Nee. Dat zijn de doden die aan de wet gestorven zijn. Dat wordt met Johannes 5 vers 25 bedoeld. De doden zullen horen. De stemmen des zons God. Maar u zegt, als het nou zo gelegen is, ja, dan wordt het wel heel onmogelijk. Dan kan ik wel ophouden om me een christen te noemen. Nou, dat zijn we van nature ook niet. We zijn geen christen. Uitwendig, ja. Wat heeft dat te betekenen? We zijn maar heidenen, zegt Paulus. Wij die heidenen zijn. God bekeert alleen heidenen. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Het is een geheimenis. Zalig worden is een geheimenis. Maar sta nou niet op dat geheimenis. Wat moet die oude mens staren? Hij kan alleen maar in zijn dood staren. Maar ik heb u dan toch te prediken. Ik wil het niet goedkoop noemen. Gods woord zegt het zelf. Het evangelie van Christus is de blijde boodschap. En zoals de herders in Efrata de hemelen geopend zagen en die boodschap ontvingen. Nou, dat is nou heel de weg van zalig worden. Ze zaten in de duisternis, ze zaten in de status doods. Ze verkeerden allemaal in de status doods, in een inktzwarte nacht. Lichamelijk, geestelijk. En toen ging de hemel open. Hebben hun dat met hun geloof bewerkt, die hemel geopend? Nee, dat konden ze niet bewerken. Je kan met je voorgewende geloof, met je geloof buiten de toegerekende gerechtigheid van Christus, om niet de hemel openen. Nou, dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Bij Jacob de Bethel. Heb Jacob er wat aan gedaan? Heb je op die ladder gekropen en de deur des hemels open gedaan, om het zomaar te zeggen? Lees je dat in Gods woord? Nee, lees ik ook niet. Jacob lag zijn hoofd maar op een steen, want alles was verloren. De bloedwreker zat op zijn hielen, maar hij kon niet meer verder. Dood door het vermoed en de zon was ondergegaan. Ken je daar nou iets van gemeente of zit ik hier maar abekadaberen te spreken? Al Gods volk kent dit. De zon was ondergegaan. Ik heb er niet meer verder lopen. En dan bots je overal tegenop. Elke stap is een stap des doods. Zo was het in mijn leven. Ik liep met de dood in mijn schoenen. Ja. Nou, dat wens ik u alle toe. In geestelijke zin. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Moet je dat dan maar afwachten? Nou, Jacob ging er maar bij liggen. Hij had nog een steen. De Zoon des Mensen had geen steen waar hij zijn hoofd op kon nederleggen. God had ook die steen in zijn voorzienigheid bereid. Jacob zijn hoofd nog op een steen leggen. Maar de zon was ondergegaan. zijn leven ging ten onder. Wat staat er eigenlijk? Daar is Jacob der wet gestorven. Want hij kon zijn eigen niet verlossen van die bloedvreter. Want nogmaals, Bet en Peniel, dat staat als voorbeeld in Gods woord opgetekend. Paulus noemt dat wel niet hier al in Romeinen 4. Maar denk erom, dat is een gelijkwaardig voorbeeld. Zoals Paulus de bekering van Abraham opvoert, kan ook de bekering van Jacob opgevoerd worden. Als een eikmeter voor alle gelovigen. Of dat nou ontkend wordt, dat heeft geen zin. Want Gods woord predikt ons dit. Jacob de Bethel. Jacob werd de Bethel gerechtvaardigd. De Heere opende zelf de hemel. De Heere openbaarde ook die ladder Jacobs in de ziel van Jacob. En de engelen klommen op en neder. Daar heb Jacob zijn laatste zucht mogen zuchten in het werkverbond. Om God te loven in het genadeverbond. Ja, zo werkt de Heere. He, want Christus als wij nog krachteloos worden. Dus die krachteloze. Toen wij in de zonde leefden. Wat hebben we eraan gedaan? Dat Christus te zijn de tijd voor de goddeloze is gestorven. Wat hebben de mens aan gedaan? Er was niemand die naar God vraagde. Er was niemand die God zocht. Ook niet tot één toe. Je hebt naar beneden gekeken of er één was die God zocht. Hij heeft er niet één gevonden. Toen heeft hij in de eeuwigheid uitgeroepen, wie is er om met zijn hart borg te worden om tot mij te genaken. En toen heeft Christus, toen heeft hij, de Zoon, zich vrijwillig borg gesteld. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Toen is hij naar deze wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zijn er nog van die verloren mensen? Schatten mij geheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. Want de mens die zal uit eigener beweging nog gaan geloven. In de eeuwigheid niet. Toets je eigen leven er nou eens aan. He, want dan zeg je van ja, nou ik dacht dat ik gisteren wel geloof had, maar vandaag ja. Maar het geloof is niet vandaag wel en morgen niet. Nou. Er moet een vierschaar gespannen worden in ons leven. Want wat is nou gerechtvaardigd worden? Vrijgesproken in het oordeel Gods door toerekening der gerechtigheid van Christus en vergeving der zonden. Nou, dat bewerkt het geloof niet hoor. Het geloof is niet daar de bewegende oorzaak van. Nou, als er staat, zoveel hem aangenomen hebben, parlambamo, ontvangen hebben. Hoe kan je iets aannemen zonder ontvangenis, zonder gift? Kan niet. Als ik hier de Bijbel op de kansel leg, dan zeg ik van nou, neem hem maar aan vanuit de bank. Heb je zo'n lange armen? Die moet je gegeven worden. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. In de schoot. Schoot niet mee uitgetogen. Het moet vrije genade zijn. Hoor. De Heer werkt niet met een coöperatieverband. Met meewerking van de mens. Hè, met een beetje geloof. No. Als dat zo zou zijn. Dan zou de hemel leeg blijven tot op de dag van vandaag. Nee, de Heer zorgt er ook voor dat die aanneming des geloofs er is. Want het geloof is een gave Gods. Als de Heer het schenkt, schenkt hij tegelijkertijd het geloof. God deed geen beroep op Abraham om te geloven. No. En Abraham geloofde God. Als een vanzelfsheid. Als een goddelijke gift. Want ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Daarmee schenkt de Heer tegelijkertijd het geloof. Dat de gerechtigheid van Christus aanneemt. Maar er is eerst een aanneming bij God. Een goddelijke adoptie. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Nou staat er in dat laatste vers van Romeinen 4, welke overgeleverd is om onze zonde. He, daar heb je natuurlijk Romeinen 5 vers 6, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Dat ziet op zijn dood. Welke overgeleverd is om onze zonde. Welke gestorven is om onze zonde. Met zijn dood heeft Christus de verzoening, de betaalsom, teweeggebracht. Dus die verzoening is er. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekenende, op grond van de bloedprijs die Christus heeft betaald. Maar verwerving is geen toepassing. Denk er goed om. Verwerving is geen... Dat maakt de mens niet onschuldig. Want die verzoening is er. Christus heeft die verzoening teweeggebracht. Hij is onze verzoening. En hoe wordt die toegepast? En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus door de kracht van Christus' opstanding, geschied door woord en geest, wordt de kerk gerechtvaardigd. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En hij spreekt op grond van zijn eigen gerechtigheid. En waarom staat er dan en bij Abraham en hij geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend? De gehoorzaamheid van Christus, zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, die zet God op rekening van de ware gelovigen, op rekening van het geloof, alsof ik zelf met mijn eigen gerechtigheid de wet had volkomen gehoorzaamd. Want er wordt niemand zalig, tenzij dat doet het der wet in ons leven vervuld wordt. Ik zou het u wel op uw hart willen binden, want de Heer gaat nooit van zijn wet af. Nee. De wet moet ten volle in ons leven vervuld worden. Ten volle. Maar niet door de werken. Niet door de werken. Nee. Uit vrije genade, door de gehoorzaamheid van Christus. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Kijk, achter dat geheim is Luther gekomen. Toen is de reformatie ingeluid. Dat alleen door het geloof. Alleen door het geloof. Maar door het geloof alleen. Sola fide. Dat wordt in onze dagen zo Arminiaans misbruikt. Alsof het geloof de bewegende oorzaak is van de verzoening. Maar zo is het echt niet. Dat is een verschrikkelijke pauselijke ketterij. Het geloof op zich bewerkt niks. Dat is niet een bewerker van. Nou, het geloof neemt aan. Het is een instrument van aanneming. Daar moet toch wat tegenover staan. Daar moet wat tegenover staan. Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder. Dus die zending van de zoon. En nou in persoonlijk, in particulier opzicht. Het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Zo heeft Paulus Christus ontvangen. Paralambamo. Aangenomen. U ziet toch. In die schakel ontbreekt geen ding. Want die hij geroepen heeft. Hij is de eerste. Die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft. Die heeft hij ook verheerlijkt. Het is alles in en door Christus. Christus is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. Hij is het begin van de wedergeboorte. En hij is ook de voortzetting. Want hij is ook ons geschonken tot heiligmaking. Als wijsheid bij God. Als rechtvaardigheid voor God. Als onze heiligmaking. En wat is er in de nadere reformatie geschied? Dat je zelf je heiligmaking uit moest werken. Want die pietisten die namen de wet erbij om heilig te gaan leven. Dat is het toppunt van goddeloosheid. Dat is nou het toppunt van goddeloosheid. Die heiligmakende mens. Mens houdt het ook mee op. Gods volk zal erkennen. Ik heb geen andere heiligmaking dan Christus. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Ja, tot volkomen verlossing. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van Psalm 32 en daarvan het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig werd en wat er verder volgt. In dat derde zangvers van Psalm 32.
let erop dat Romeinen 5 vers 6, daar wordt heel niet van geloof gesproken. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Dat is de grond van zalig worden. De dood van Christus, het sterven van Christus, het borgtochtelijke sterven van Christus. Dat was niet maar zo'n dood, dat was maar niet zo'n sterven van zijn persoon. Nee, het was een borgtochtelijke dood. Hij is in onze plaats gaan staan. Weliswaar voor degene die gelooft. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Maar nou geschiedt de toepassing van die zaak niet zonder geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is een beloner is van degene die hem zoeken. En er is niemand die God zoekt. Hè? Maar de Heer zorgt er zelf voor dat die doden uit hun graf worden opgewekt. En dat geschiedt op. Waar geschiedt dat op? Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Op de vrijspraak des zoons. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Daar ben je bij hoor. Je was er niet bij in vers 6. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Wat is nou werkelijk een goddeloze? Wat is nou werkelijk een goddeloze? Dat is een mens die de straf aanvaardt. De eeuwige straf. Anders ben je geen goddeloze. Anders ben je te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Dus dan ben je geen goddeloze. Je bent het, maar je wil het niet zijn. Dus dat is de grootste zonde die je mens kan bedrijven. Om te willen zijn die je niet bent. En om niet te willen zijn die je bent. Je hoeft nergens anders aan te denken als wat de grootste zonde, wat tussen God en wat nou in de weg staat als een stumblingblok. Dat is omdat je niet wil wezen die je bent. Een werkelijke goddeloze aanvaardt zijn straf. Uw doen is rein, uw vonnis gans en rechtvaardig. Als mijn volk een welbehagen krijgt in de straf der ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dat staat er zo alsof het een voorwaarde is. Maar dan lees je ook Gods woord verkeerd. Want het is een verzelfsheid voor het geloof. Een verzelfsheid voor het geloof. Het geloof redeneert nooit. Het geloof, de gelovige kan wel eens redeneren. Maar het geloof redeneert en discussieert nooit. Het geloof neemt aan. Het geloof gelooft God op zijn woord. Geloof, hoop en liefde. De verdrukking werkt leidzaamheid en de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan keert Paulus weer terug naar de grond der zaligheid, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En hij begint net als de catechismus, bij die enige troost. Wij de gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan gaat hij vertellen hoe hij eraan komt. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in de welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En dan keert hij weer in vers 6 naar het begin, de grond der zaligheid, naar de dood en de kruisiging van Christus. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor een goede zal mogelijk ook iemand bestaan te sterven. Dan zeg je, nou dat is zo'n goed mens, daar geef ik mijn leven voor. Mogelijk, zegt Paulus, mogelijk. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. De slechte van de slechte. Veel meer, en dan komt hij aan de toepassing. Eerst heeft hij de grond voorgesteld, dan komt hij aan de toepassing. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed. En dat geschiedt door het geloof. Het wordt hier ook niet bijgenoemd. In vers 9 wordt er niet van geloof gesproken. En toch wordt er van geloof gesproken. Want Paulus spreekt dat uit door de inspiratie des geestes. En hij geloofde het zelf, want hij had het ondervonden. Geloof is ondervinding, laat ik het maar zo zeggen. Niet een bevinding waar Christus niet het eerste is en de laatste. Dat is geen bevinding. Alles buiten Christus is waardeloze bevinding. Dus al je bevinding in het stuk der ellende, zolang Christus niet door woord en geest in je ziel is geopenbaard, dat kun je bij de weesplek zetten. Als grond der zaligheid bedoel ik. Ja, want de Heilige Geest is gezond als tweede trooster om de wereld te overtuigen van zonde. Gerecht. Want kijk, ze beginnen allemaal met het geloof in onze dagen. En ze stappen allemaal met 7 muislazen over de zondeval heen. Nee, zegt die catechismus,
Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Want de Heilige Geest is gezonden om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat gaat er vooraf. Maar je kan er met die overtuigingen des Heilige Geestes notabene, kan je niet voor God verschijnen. God is zo goed, beschouwd het als een grote barmhartigheid Gods, dat hij een mens ontdekt, overtuigt, wie die nou in Adam geworden is. Want dat geloven we van nature nog een eens. We geloven er absoluut niks van. Nooit vergeten, die niet werkt. Daar worden alle mensen, gedachten, woorden en werken, ons bestaan afgesneden. Want we werken 24 uur per dag. En dan krijgen we het wonder te aanschouwen, want dat is in mijn leven dat deze kracht. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Die tekst kwam tot me met kracht toen ik plankgas op de brede weg ter helle racede. Want dat is een racebaan hoor, die brede weg. Hij plankgas overheen. Ja, en toen stond er zo'n mannetje aan de kant van de brede weg. Zo'n hitchhiker, zo'n lifter. En die man heette Spurgeon. Hij zegt, jongeman, mag ik een eindje met je meerijden? Nou, ik zeg, tuurlijk, stap in. Hij zegt, ik heb hier een boekje. Hij zegt, daar wil ik je uit voorlezen. En hij leest een heel verhaal voor. Ik heb geen woord gehoord, ik heb ook geen woord verstaan. Totdat hij bij deze tekst kwam. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Ik stond bovenop me en ik zeg, wat zeg je? Zeg het nog eens een keer. Hij zegt, ik zal het nog een keer voorlezen. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Draait het slot maar om, de motor viel uit, ik zeg. Nou, ik ken echt geen meter verder meer. Ik zeg, want als Christus te zijner tijd voor de goddeloze is gestorven, dan ben ik op de verkeerde weg. Toen werd ik die ik voor God was, een goddeloze. Ja, toen werd mijn naam genoemd, een goddeloze. Daarmee was de zaak nog niet opgelost. Want als je nou mag worden voor God die je bent, dan moet je toch nog door die enge poort. Door die enge poort. Toen wees hij me wel de weg. Ja, ik moet heel die weg terug. Hij zegt, maar dat is niet zo lang. Dat is echt niet zo lang. Want die brede weg is geen lange weg. De smalle weg is ook geen lange weg. Een mens kan maar in tijdsbestekken denken. Ja, zo rekent het geloof niet. Kan je dan op de brede weg in die stand al geloven? Nou, absoluut niet. Nou, de wereld zal overtuigd worden van zonde, gerechtigheid, van de gerechtigheid van God en van oordeel. Vlie de toekomende toorn, werd het toen. Vlie de toekomende toorn. Dan kun je niet meer in je auto rijden, gezellig een beetje rijden en overal kijken en de wereld bekijken en dit bekijken en dus dit bekijken. Nou. Dan kun je niet aan de voeten van Spurgeon blijven leven. Kon ook niet meer. Die man die was ineens verdwenen. Net als bij de molman in een andere zin dan. Die molman was al tot het geloof gekomen. En hij zag Filippus niet meer. Want de Heer had Filippus weggenomen. En werd gevonden in het land van Azoth. Ja, die Spurgeon. Ja, wie is dat eigenlijk? Hè? Moeten Christus kennen. Moeten hem kennen. Zijn verwerving. Want daar ga je ook nog onder verloren. Wat Christus heeft bewerkt. Nou mensen, daar kun je met je vingers niet aanraken. Ik kreeg wel enige hoop. Ik kreeg wel enige hoop omdat mijn naam in Gods woord had gelezen. Maar hoe nou die Christus te kennen? Ik heb Goden beliefd in de straten rechten zijn zoon in mij te openbaren. Daar hangt nou alles aan. Daar hangt nou alles aan. Je moet je niet op het geloof blind staren. Want kijk, dat is taal des geloofs. Hè, wat Paulus noemt in Romeinen. Overal. Over de rechtvaardiging des geloofs. Romeinen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je moet je eigenlijk niet op het geloof blind staren, want dat wordt alleen door het geloof verstaan. Wat dan? Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij brengt alles mee. Geloof, hoop en liefde. Hij brengt zichzelf mee. In de poort wordt recht gesproken. Hoe kom ik door die poort? Laat God het doen. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Is dat je gebed, Heer, trek mij? Dan zal ik u nalopen. Niet als een slaaf zoals Jozef achter de kamelen aanliep. Nee, de Heer trekt alleen maar lijken tot Christus. Want Christus handelt alleen maar met doden. En als je nog een beetje leven hebt en nog een beetje geloof, dan gaat hij je voorbij. Ja. Wat is nou het bewijs dat je uitverkoren bent? En de tollenaar stond van verre. Hoor je het, gemeente? Hoor je het, luisteraars? En de tollenaar stond voor ver. Dat was zo'n hellevarend mens. Hij door zijn hoofd nog ineens op te heffen naar de hemel. Bevreesd om als Korach, Datan en Abiram ter helle te varen. Als dat niet je ondervinding is, dan ben je nog veel te best hoor. Dan ben je nog veel te best om slecht te zijn. En veel te goed om verloren te gaan. Dan versta je niet dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. En door zijn striemen ons genezing is geworden. Nee. Nee. Wanneer ga je het verstaan? Die niet werkt. Ook nog niet. Want een laai kan niks verstaan. Ik ben gestorven, zegt een apostel. Om goden te leven. Om door de Heere levend gemaakt te worden. Want de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Nou, dat is ook de grond der zaligheid in zijn bloed. Gewassen door zijn bloed. Door de gehoorzaamheid des kruises. Want veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem, niet door het geloof. Het is wel door het geloof, maar laat ik zeggen, het geloof speelt hier niet de boventoon. Christus speelt de boventoon. Want veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. En dat alles geschiet door het geloof. Daarom heet het ook de rechtvaardiging des geloofs. Versta je het nu, gemeente? Ja, ik wil het niet aan je verstand praten, want dan is het wonder eruit. Want indien, er komt ook weer zo'n geheim, want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons. Hè? Dus de dood van Christus heeft die verzoening teweeg gebracht. Heeft die verzoening verworven. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Want hij leeft voor zijn kerk ook. Als hij daar zit aan de rechterhand des vaders in de troon. Dan leeft hij voor zijn kerk om altijd voor hem te bidden. Vrij te spreken als eerste. Het begin der schepping Gods, het begin der herschepping Gods. En als ook voorbidden voor zijn kerk. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Want Christus heeft ze al van eeuwigheid. En wat waren dat voor mensen? Hij is van mij en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Nou, wie wordt dan eigenlijk uitgesloten? De mens sluit zichzelf uit. Het is je eigen schuld, omdat je niet wil wezen die je in Adam geworden bent. Zo zijn we nou van God afgevallen. Dat we van niks, ik zeg wel eens vaak, nou die man of, dan heb je mensen, nou ik zeg, weet nergens van. Ik zeg het ook wel eens tegen mensen, je weet echt nergens van. En de mens van nature weet nergens van. En dat is geen argument om nou voor God je onschuld te tonen, want door je onkunde ga je echt verloren. Dan ga je echt verloren, want wij hadden die kennis. Wij waren geschapen in die ware kennis Gods. Die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daar zijn wij moed en vrijwillig uitgestapt. En als een mens dat nou gepredikt wordt en je loopt altijd maar met 7 mijlblazen om die aanvaarding van dat vonnis heen, daar zit het dan altijd op vast. Daar zit het dan altijd op vast. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Je bent nog te hoogmoedig om je hoofd op het blok te leggen. Maar toen die moordenaar Christus zag hangen in zijn oordeel, dat Christus gewillig zijn hoofd op het blok lag voor de Vader, toen is die moordenaar gaan zakken en zinken. Heere, gedenk mij. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Want ik ga naar de hel. Wat stond voor die moordenaar vast? Dat was geen misschientje meer. En toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, gemeente. Reformatie 2020. We hoeven niet meer te gedenken hoor. Want zonder geloof kan je trouwens niks gedenken. Het is altijd gedenken in onze dagen. Het is allemaal de grootste vorm van goddeloosheid. Want er is geen doorgaande reformatie. De roepende zonden van kerk, land en volk worden niet eens meer genoemd. Er is geen dominee die er publiek van getuigt. Dus al dat herdenken van de reformatie, dat is in de ogen van de Heer Zebeoot de grootste goddeloosheid. Doe dat getier, die herdenking van de reformatie. Doe dat getier maar voor mijn aangezicht weg. Want ik zal dat gespeel van uw luiten niet horen willen. Een mens zoekt God maar te behagen. Ja, je bedoelt je eigen vlees te strelen, je vrome vlees te strelen. Maar ik zou je dit vertellen. Ik roep God tot getuige. om deze getuigen te laten spreken. Rutherford, Livingstone en Huntington, noem ze allemaal maar op. Als ze zouden zien wat er in onze dagen gekerstend wordt, sodomie, het wordt allemaal openlijk geleerd, pedofilie, het wordt allemaal in de doofpot gestopt. En denk je daar nog dat je er barmhartiger afkomt als Sodom en Gomorra? Denk je dat? Nou, dan heb je een God van je eigen inbeelding. Of je nou predikant bent, of ouderling, of je bent de hoogste beleider in de regio, maakt allemaal niks uit. Als je denkt dat je er bij God doorheen komt met al die roepende zonden, zonder die in de naam des Heren, want dat was ook in die brief van Livingstone aan zijn gemeente. Maar zijn gemeente, als je nou een leraar krijgt die de roepende zonde niet meer verkondigt en bestraft, dan is het een valse leraar. De prediking moet ook het bederf uitsnijden. Want zijn zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat zijn alle dominees die onder die categorie plaatsen. Het zijn allemaal zachte heelmeesters die stinkende wonden. Maar je komt er bij God niet doorheen als een zachte heelmeester. Je komt er bij God niet doorheen. Oh, absoluut niet. Want dan zou God geen God meer zijn. Dan zou genade geen genade meer zijn. Een zachte heelmeester maakt stinkende wonden. Maar Christus is geen zachte heelmeester. Nou, hij laat je eerst ter helle varen. Wat is daar de grond van? We lezen het toch elke zondagavond op uit die apostolische geloofsbelijdenis. Dat Christus ter helle is nedergedaald. Of hoor ik nou voor de eerste keer? Hij is ter helle nedergedaald. Hij is in ons graf geweest. Hij is bij de goddelozen gesteld geworden. Als je die plaatsbekleding van Christus, ja, kan alleen maar door het geloof verstaan worden, want Gods volk, ja, die gaat zich verwonderen met een eeuwige verwondering. De staten en de ambten van Christus, wat die heeft bewerkt als plaatsbekleden voor de zijne, unbelievable, unbelievable. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus. Door welke, wordt ook het geloof niet genoemd, door welke wij nu de verzoening hebben verkregen. Dus als er staat dat de wet, zegt Paulus in gelaten brief, de wet is een tuchtmeester tot Christus. Dat was niet de wet der 10 geboden. Nou, dat is de bediening des doods, dat is geen tuchtmeester. De wet, de ceremoniële wetgeving, totdat het geloof gekomen is, zegt een apostel. Wat betekent dat? Oh, u zegt weer het geloof. Nee, dat betekent totdat Christus kwam in het vlees. Toen is die ceremoniële wet, toen is die tuchtmeester tot Christus opgehouden te bestaan, in Christus vervuld, totdat het geloof gekomen is, totdat Christus gekomen is in het vlees, opdat hij zich aan verloren zondaren zou openbaren. Ja, dat is de weg der zaligheid, die doorgang door de enge poort. Ik sprak eens voor een zaal vol Filipijnen. Nou, daar had ik een klankbord, daar had ik nog een klankbord. Zegt, er zitten hier veel gelovigen zonder de doorgang door de enge poort. Ik denk, nou, er zijn er die het nog nooit gehoord hebben. Die doorgang door de enge poort wordt niet meer gepreekt. Het is allemaal geloof, 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 geloof. En allemaal buiten het recht om, allemaal buiten de doorgang door de enge poort, allemaal buiten Christus om. Christus wordt erbij geplakt, maar het geloof voert de boventoon in onze dagen. Maar dan komt die catechismus, hè. Waarheid kent gruw ellende uit de wet Gods. Want Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, tenzij de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Dus die Lazarus, toen die lekkernijen zag op de tafel van de rijken, hij begeerde daarvan te eten, dan ging hij ook nog mee ter hel. Want er staat in de wet, gij zult niet begeren. Maar is een hellevaart, dat werd zijn hemelvaart. En de engelen droegen de ziel van Lazarus in de schoot van Abraham. Ja. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Die arme Lazarus bleef een arme Lazarus. Het wordt geen pilaareiland. Had ook geen verstand, net als Agur. Geen verstand meer van God en goddelijke zaken. Geheel vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Is het zo erg met Gods volk gesteld? Ik dank God. Hè? Dan komt alle roem. Wie dan roemt, die roemen in de Heer. Alleen. En anders geen. Ja. Paulus is er zelf met stomheid geslagen. Wat zullen wij dan zeggen, zegt hij in Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Want dat wonder, dat is niet te vatten. Dat wonder, Jozef Alijnen zegt, de flessenhals van mijn hart is wel zo marginaal. Dat die uitgestorte liefde, die loopt over die fles heen. Amper erin. Figuurlijk gezegd natuurlijk. In de toepassing er staat dat de Heer vermorst zijn liefde niet. Hij vermorst zijn bloed niet. Hij vermorst de genade niet. Want we zijn duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God met uw lichaam en geest. We zijn zijn eigendom naar lichaam en geest. De gemeente, als hij nou hier nog buiten die verzoening staat, buiten die toegerekende gerechtigheid van Christus. Haast u en spoed u om uw levens wil. Ga zo eens Esther, kom. Je moet niet letterlijk sterven, ja, moet ook. Maar voordat je letterlijk sterft, moet je geestelijk gestorven zijn. Kom, maar ik zal tot de koning gaan. Nou, in die gang bleef er geen koningin Esther meer over. Dat zal ik je echt vertellen. Wat bleef er over? Een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. En ze lag het hoofd op de blok. En toen reikte Ahasverus zijn scepter. Zou dan de koning der koningen, een ziel die van God mag invallen, zijn gouden scepter niet toereiken? Nou, dat lees ik nergens in de Bijbel. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Amen. Heere, uw genade kent geen grenzen. En er is ook geen grenzen aan uw macht, aan uw almacht. Gelooft gij dat ik dat doen kan? Ja, Heer. En als we het maar nauwelijks geloven, och, dan hoor ik die man uitroepen, Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar we hoeven geen geloof mee te brengen om uit die dood verlost te worden. Want gij komt door gesloten deuren en gij roept die ziel toe, leef. Ja, leef, tot in eeuwigheid, want ik leef, omdat ik leef, zult gij leven, ik leef en gij zult leven. Verheerlijk aan uw naam en kracht onder ons. Heere, dat we u tot u mochten roepen, bij dagen en bij nachten, om geholpen te worden, ter uw tijd, om Jezus willen amen. Gemeente, nog zingen van het vijfde zangvers van Psalm 32. Wil toch niet stug gelijk een paard wegstreven, of als een muil de domheid voortgedreven. Gebit en toon door mensenhand bestierd, beteugel het woest en redeloos gediend. En wat het verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 32.
ontvangen met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.